Goedenavond gemeente, hier in de kerk of elders met ons verbonden, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee Benno van Gils uit Schoonhoven en de orgel wordt bespeeld door Jolanda Zwoverink. Collecte, de diaconiecollecte is vandaag bestemd voor Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda en de tweede collecte is voor de kerk. Het aanvangslied is Psalm 71 vers 1, 2 en 11. Na votum en groet zingen we lied 103c. Namens de kerkenraad van de Fonteinkerk en de IJsselkerk wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Laten we ons op God richten. De Heer is machtig. Hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Zijn trouw duurt voor altijd en hij laat niet in de steek waar hij mee begonnen is. Genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de eenheid met de Heilige Geest. Amen.
Amen.
Gemeente, goed om hier vanavond met elkaar te zijn. In deze dienst hebben we het met elkaar over Ik red me wel. Aan de hand van het verhaal van de verloren zoon. Ik red me wel. Ik kom er zelf wel uit. Vaak is dat ook zo. Maar misschien ken je zelf ook wel die ervaring dat het niet altijd lukt om jezelf te redden. En hier in de kerk zitten we omdat we juist belijden dat we onze hulp, onze redding van God verwachten. God die ons kent beter dan wij onszelf kennen. Laten we met elkaar bidden tot die God. Goede God, Vader in de hemel, vanavond komen wij tot u. In de rust van dit kerkgebouw. Soms redden wij onszelf wel, denken we. Maar vanavond belijden we dat we hier komen omdat we onze hulp, onze redding van u verwachten. En dan voelen we in de stilte van dit gebouw, in de rust, ook ongemak. Ongemak als we de beelden op het nieuws zien van iemand die op een menigte mensen inrijdt. Van natuurbranden. Ongemak bij oorlog die woedt, die elke dag weer nieuwe slachtoffers maakt. Wij bidden u om ontferming. Ontferming voor deze wereld. Het maakt ons ook dankbaar dat we hier in de stilte kunnen zitten. Even uit dat geweld van deze wereld. Wij bidden u, geef dat op meer plekken. Geef dat mensen rust bij u kunnen vinden. In het ongemak van het leven. Wanneer we denken onszelf wel te redden, maar er zo vaak achter komen dat dat toch niet het geval is. U weet hoe we hier zitten. Geef dat we geraakt mogen worden door u. U bent een God van dichtbij. Wilt u vandaag, vanavond naast ons zijn? Om ons heen. In ons hart. Vervul ons met uw geest. Hier in dit kerkgebouw of thuis of waar we dan ook meeluisteren. Wilt u wegnemen wat verkeerd was met uw vergeving? Dat bidden wij u door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Gemeente, we lezen vandaag twee gedeeltes uit de Bijbel. Ik moet bekennen dat het wat langere gedeeltes zijn. Maar ook dat ik niet zo goed kan knippen. Dus het leek me goed om ze allebei in het geheel te lezen. In ieder geval Psalm 103 lezen we in het geheel. En die gebruik ik als spiegel. In de verkondiging komt hij niet direct terug. Maar als u het verhaal van de verloren zoon in uw gedachten houdt, dan leest u daarvan misschien wel iets terug in Psalm 103. Die gaan we eerst met elkaar lezen. Van David. Prijs de Heer mijn ziel. Prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan verdrukten. Hij maakt aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. De mens, zijn dagen zijn als het gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. De plek waar hij stond, kent hem niet meer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. De Heer heeft in de hemel zijn troon gevestigd, als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn boden bent. Sterke helden die doen wat hij zegt. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer, u die zijn schepselen bent. Prijs hem overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. En uit het Evangelie van Lucas lezen we uit hoofdstuk 15, vers 11 tot 32. Dus vanaf Lucas 15, vanaf vers 11. En Jezus is hier aan het woord. Vervolgens zei hij: iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij trok erop uit en verhuurde zich aan een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten: haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen. Hij zei tegen zijn vader: al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. We kunnen toch alleen maar feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Tot zover de lezing. Dit zijn de woorden van God. Gelukkig ben je als je deze woorden niet alleen hoort, maar ze ook bewaart in je hart. We gaan met elkaar zingen van Psalm 40, vers 1, 5 en 7. Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht. Na de verkondiging zingen we Psalm 51, vers 1 en 4. En u hebt misschien gemerkt, in de liederen probeer ik ook dat verhaal en die verloren zoon wat terug te laten komen. En alvast ook vooraf, het verhaal, de gelijkenis van de verloren zoon, dat is niet daadwerkelijk gebeurd. Jezus heeft dat verhaal verteld om ons iets duidelijk te maken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen, ik red me wel, had hij geroepen. Daar stond hij tegenover zijn vader en zijn moeder. In onze tijd zou je kunnen zeggen dat zijn ouders een goed lopend bedrijf hadden gehad. Ze deden goede zaken en met elkaar kwamen ze niets tekort. Ze hadden een goed leven. De jongen zou misschien wel een grote kamer hebben gehad met een PlayStation, een volle koelkast en elk jaar een nieuwe telefoon. Maar toch voelde hij een bepaalde onrust. Hij wilde weg. Weg van thuis. Weg van dat veilige plekje bij zijn ouders. Op ontdekking naar wat de wereld hem te bieden had. En zo staat die jongen op een dag tegenover zijn vader en zegt hij zoiets van: ik red me wel. Geef mij maar mijn deel van je bezit, mijn deel van ons levensonderhoud, kun je ook zeggen, mijn deel van de erfenis. En dan kun je denken, die jongen is alleen maar met zichzelf bezig. Hij doet waar hij zelf zin in heeft. Maar hoe gek is het als je wilt uitvliegen? Hoe gek is het als wij zeggen tegen een ander: ik red me wel. Als je als jongere tegen je ouders zegt: laat me nu alsjeblieft even met rust en mijn eigen ding doen. Of dat je als oudere tegen de thuiszorg zegt: ik kom er verder zelf wel uit, je kunt nu gaan. In het verhaal in de Bijbel kun je je misschien voorstellen dat die zoon vertrekt met paard en wagen, vol met die spullen van de familie. Op weg naar een gebied ver van huis. Op weg naar een mooi leven. Hij gaat het wel redden. En inderdaad, hij redt het eigenlijk best prima. Hij ontmoet nieuwe mensen. Hij maakt nieuwe vrienden. Hij heeft genoeg geld om van te leven. Hij leeft erop los. Niet een klein beetje. Hij geeft flink uit. Hij koopt wat hij hebben wil. En hij blijft kopen, want hij heeft toch genoeg. Hij redt zich wel. Ik merk bij mezelf dat ik het liefst die zoon een beetje op afstand houd. Zo erg als hij is, zo erg voel ik mezelf niet. Zo erg verspil ik mijn eigendom niet. Zo erg leef ik er niet op los. Maar ergens komt het verhaal ook dichtbij. De Bijbel in gewone taal, die heeft het wel mooi vertaald. Er staat: hij gaf al zijn geld uit aan een leven vol plezier. Een leven vol plezier, dat is wat wij ook wel vaak proberen. Plezier hebben in het leven. Genieten nu het kan. We geven ons geld eindeloos uit aan dingen die ons leven makkelijker maken, die ons leven leuker maken. Oké, daar kun je dan misschien nog in meekomen. Maar zeg je, hij hield zich ook bezig met de hoeren, staat er in vers 30. En dat doen wij niet, denk je dan. Als je naar de Griekse tekst kijkt, kan ook dat dichtbij komen. Want er staat in het Grieks een woord dat zoiets heeft als pornografie. Met andere woorden, deze zoon heeft zijn leven ook verspeeld aan de pornografie. En het komt wel dichtbij, want dat heb je met een paar klikken op je smartphone binnen handbereik. En uit onderzoek blijkt hoe die pornografie onze jongeren beïnvloedt. En net zo goed volwassenen, want ook zij zijn niet heilig. Hoe het invloed heeft op hoe ze naar hun lichaam kijken en naar het van anderen. Hoe het invloed heeft op hoe onze jongeren relaties aangaan en op de verwachting die ze hebben. En natuurlijk maak je als jongere een lichamelijke ontwikkeling door. Maar het is wel goed om daar met elkaar over te spreken. Met een andere jongere die je vertrouwt, met je ouders of een volwassene die je goed kent. En vraag er als ouders ook eens naar bij je kind op een goed moment. Of als volwassene onderling, als goede vrienden misschien. Ik red me wel. Zo was die jongen van huis vertrokken. En hij geniet van het leven. Totdat het misgaat. Je leven stort in. Je cijfers op school blijken veel te laag. Je raakt je baan kwijt. Je wordt opeens ziek. Of in dit verhaal, er breekt een hongersnood uit. Niet zomaar één, er staat dat er een hevige hongersnood uitbreekt. Een tijdje geleden zag ik beelden voorbij komen van hongersnood in Somalië. Mensen die geen eens weten of ze nog te eten zullen hebben. Een kind dat maar een derde weegt van wat hij zou moeten wegen. Een baby die sterft omdat zijn moeder hem geen borstvoeding kan geven. Simpelweg omdat ze zelf bijna sterft van de honger. Bijna 30% van de wereldbevolking heeft lang niet elke dag een maaltijd. En dan klinkt, ik red me wel, koud. Dan durf je dat niet meer te zeggen. Dan kun je het niet meer zeggen. Of als je de beelden ziet van de puinhopen van de conflictgebieden in deze wereld. Een kind van 2 jaar dat onder het puin vandaan wordt gehaald. Ouders en familieleden die alles kwijt zijn. Ik red me wel, zeg je dan niet meer. En de zoon in het verhaal durft het ook even niet meer te zeggen. Hij komt erachter dat hij toch hulp nodig heeft. Voor het eerst nadat hij van thuis is vertrokken, moet hij een ander om hulp gaan vragen. En daarom zoekt hij iemand waar hij aan het werk kan. In de vertaling die wij lazen komt het niet zo naar voren, maar in de grondtaal wordt iets gezegd over vriendschap. Hij sluit een vriendschap. Maar het is geen echte vriendschap. Want die zogenaamde vriend die stuurt hem naar de zwijnen. Dat is wel een vernedering voor deze zoon van een rijke vader. Tussen de zwijnen zitten. Onreine dieren die de Joden niet mogen eten. Daar zit hij bij dieren die er een rommel van maken. Die zich thuis voelen in een smerige modderpoel. En zelfs van het voer van die beesten mag hij niet eten. En als hij zover is gezonken, dan pas gebeurt er iets. In vers 17 lezen we dat hij tot zichzelf komt. Dat hij tot inkeer komt. Zittend tussen die varkens, in de zwijnenstal van zijn leven, daar komt hij tot inkeer. En beseft hij dat hij het niet alleen meer redt. Dat hij terug moet. En dat moment is precies wat wij ook nodig hebben. Zo'n moment om tot jezelf te komen. Een moment om tot inkeer te komen. Als je je leventje leeft zoals het komt, dan kom je meestal niet toe aan die momenten. Je staat op, je swipet door je telefoon, je gaat op weg naar school, naar je werk, of je zet thuis de televisie aan, je gaat naar de winkel. Je doet wat je moet doen. Je leeft je leven vol plezier, misschien wel. Je koopt wat je hebben wilt. We worden gelokt en verleid. Maar even stilstaan doe je niet meer. In ieder geval, ik merk dat bij mezelf. Tot inkeer komen zit er niet zo meer bij. Terwijl we die momenten juist wel nodig hebben. Momenten om tot inkeer te komen. En het mooie is, vandaag de zondagse kerkdienst is zo'n moment. Dat we hier bij elkaar mogen zijn. Of 's ochtends of op een ander moment een gedeelte uit de Bijbel lezen. Of de Eerst Dit podcast luisteren. Of een andere podcast. Om even stil te staan bij God. Stil te staan bij waar je God voor wilt danken in je leven. Een moment waarop je God bidt voor moeilijkheden. Of voor mensen om je heen die met moeilijkheden te maken hebben. En soms kan zo'n moment van inkeer je ook overvallen. Zoals bij die zoon in het verhaal gebeurt. Midden in de rotzooi, midden op de puinhopen van zijn bestaan. En tijdens dat moment van stilstaan bedenkt de zoon dat de werknemers van zijn vader het beter hebben dan hij. En hij staat op uit zijn mislukte leven. De zoon laat zich redden door op te staan, staat er letterlijk. Door een eerste stap te zetten. Hij zet die stap terug naar zijn vader. Hij keert zich om. We noemen dat met een ouderwets woord bekering. En onderweg denkt hij na over wat hij straks tegen zijn vader wil gaan zeggen. Papa, mama, ik heb het fout gedaan. Ik heb het mis gehad. Ik heb gezondigd tegen jullie en tegen de hemel. Ik verdien het niet meer om je zoon genoemd te worden. En zonder het te weten zegt die zoon daarmee opnieuw: ik red me wel. Pama, kijken jullie maar niet meer naar me om. Ik red me wel, zolang ik maar als werknemer aan de slag mag op je bedrijf. Dan heb ik in ieder geval te eten. Verder kom ik er wel uit. Maar zijn vader staat in de verte al op hem te wachten. Hij ziet zijn zoon aankomen. En dan wordt hij overspoeld door emoties. Letterlijk staat er: zijn ingewanden bewogen in hem. Hij voelt het door zijn hele lichaam, die vader. Zoals Jezus diezelfde emotie ook een aantal keer heeft. En dan rennen ze naar elkaar toe. Het zou zo een scène uit All You Need Is Love kunnen zijn. Familieleden die elkaar jarenlang niet meer hebben gezien, vliegen elkaar in de armen. En zo rennen die vader en zoon elkaar tegemoet in dit verhaal. Of moeder en dochter. Want zo zou je het ook kunnen lezen. Een verloren dochter die haar moeder in de armen vliegt. En in het Bijbelverhaal komt de zoon met het verhaal dat hij heeft voorbereid. Vader, het spijt me, het was niet slim. Ik had het zo bedacht, ik red me wel als ik maar je werknemer mag zijn. Maar deze keer gaat zijn vader niet akkoord. Deze keer laat hij hem niet opnieuw gaan. Hij voelt een diepe blijdschap. Hij is euforisch. Mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden. En de vraag die voor ons vandaag blijft hangen is: waarin kies jij voor ik red me wel? Waarin denk je van jezelf dat je het wel redt, maar lukt dat eigenlijk niet? Misschien red je het niet in je keuze voor de toekomst. Of red je het niet met je eindeloze drang naar nieuwe dingen kopen. Of je redt het niet doordat je telkens weer opnieuw die porno-website bezoekt. Of je redt het niet doordat je telkens ruzie maakt thuis. met je ouders, of met je partner, of met je kind misschien. Of je redt het niet omdat je vaak alleen voelt, of omdat de toekomst te donker lijkt. Of je redt het niet in je geloof. Je weet niet goed wat je daarmee moet. Vandaag word je opgeroepen om tot inkeer te komen. Om je naar God om te draaien. En te beseffen dat je hemelse Vader op je staat te wachten. Dat Hij overspoeld wordt met emoties voor jou. Sta op en zet die eerste stap naar Hem. Want dan red je het wel. Niet in je eentje, maar met God en met de mensen die Hij hier in de kerk aan je geeft. Mensen die met elkaar de pijn en de moeilijkheden van het leven kennen. Ook van het leven met God. Oude mensen die al een heel leven achter zich hebben. En jonge mensen die nog een heel leven voor zich hebben. Met elkaar zitten we aan de maaltijd in de kerk. En ook straks bij de Vader. En dat kost soms frustratie. Zoals die oudere broer dat ook bij zichzelf voelt als hij thuis komt. Maar in vers 32 lezen we dat ze moesten feest vieren. Want hij was dood, maar hij leeft weer. Door Jezus ontvangen we een nieuw bestaan. Door Jezus kunnen we weer opstaan. En tot slot, stel elkaar na deze dienst eens de vraag als ouders, als vrienden, als broer of zus, als kerklid. Waarin denk jij het zelf wel te redden, maar lukt dat eigenlijk niet? Waarin denk je, ik red me wel, maar heb je de hulp van de hemelse Vader nodig? Gods hulp. Waarin moet je weer naar Hem terugkeren? Hij staat op je te wachten. Amen. We belijden met elkaar ons geloven. Daar wil ik u verzoeken voor op te staan, voor zover mogelijk. En als antwoord op de geloofsbelijdenis zingen we straks lied 903, vers 1 en 6. Zou ik niet van harte zingen. En met alle generaties van alle eeuwen en alle plaatsen spreken we de volgende woorden uit. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We willen met elkaar danken en bidden. En ik wil een gebed bidden dat onder lied 262 staat. Dat sluiten we af met een moment van stilte en een gezamenlijk Onze Vader. Laten we bidden. Heer onze God, geef ons een rustige nacht. Veilig onder uw bescherming. Wij denken aan hen die vannacht moeten werken. Aan mensen die ziek zijn. Aan wie niet kunnen slapen van de zorgen. Wees voor hen allen een bron van troost, van kracht en van bemoediging. Blijf met uw zegen bij onze wereld en waak over uw schepping deze nacht en tot in eeuwigheid. En in de stilte leggen wij voor u neer wat een ander niet voor ons kan doen, of spreek tot ons in de stilte. En we bidden met elkaar het gebed dat u ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik noem u de mogelijkheid van het geven van uw gaven uit dankbaarheid van harte aanbevolen. En daarna zingen we ons slotlied, lied 885, Groot is uw trouw, o Heer. mogen van hier gaan als gezegende mensen om anderen tot zegen te zijn. De Heer zal je zegenen en je beschermen. De Heer zal bij je zijn en voor je zorgen. De Heer zal aan je denken en je vrede geven.